Verheug je. Dat is het thema van deze morgen. En dat past ook heel goed bij de derde advent. De adventszondagen hebben allemaal een naam. En deze derde zondag heet in het Latijn Gaudete. En dat betekent verheugt u. En nou weten we allemaal wel een beetje, denk ik, hè, dat dat slaat op de geboorte van Jezus. Hè, dat we daar naar uitzien, dat we eigenlijk daar naar terugkijken, hè, en uitzien naar de wederkomst. Maar ik wil het ook wel even wat breder trekken. Want als je kijkt naar gewoon hoe wij leven, hoe we bezig zijn, dan is het misschien niet altijd even makkelijk om je te verheugen. Omdat er allerlei dingen op je afkomen. Als ik dan begin met... dan moet ik hem wel aanzetten natuurlijk. Als ik dan begin met Filippenzen, dan is Paulus eigenlijk heel duidelijk. Die zegt, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Paulus zegt niet van verblijd je als je in een bepaalde situatie zit of zo, hè, van dat het goed gaat en dat je ook blij kunt zijn. Nee, verblijd u altijd. En dat is vaak een lastige voor ons. Kijk, als je van de week hè, bij zo'n kindje wat net geboren is en dat heb je dan zo in je armen, ja, dat is koud kunstje om je te verblijden, om het even zo te zeggen. Maar het kan best zo zijn dat je allerlei situaties hebt in je leven die, nou ja, wat moeilijker zijn. En dan laten we ons toch vaak te pakken nemen, zeg maar. Dan laten we, als het ware, de blijdschap die we mogen hebben in de Heere, laten we roven. He, door omstandigheden, door dingen die gebeuren, of dat nou met werk te maken heeft, financiën, gezondheid, familie, noem maar op. He, of de zorgen die je hebt voor het leven. Je kijkt om je heen naar de maatschappij, je hoort het nieuws. Dingen die gebeuren, dichtbij, veraf. Onveiligheid, de waarom-vragen die we misschien hebben. Allerlei zaken die mee kunnen werken aan het roven van onze blijdschap. De blijdschap in de Heere. En als ik dan Jacobus er nog even bij pak. Daar komt hij. Dan zegt hij in hoofdstuk 1, vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En misschien denk je wel, ja ja, Jacobus, lekker makkelijk praten jij. Verheug je, of houd het voor enkel vreugde, hè? Verheug je wanneer je in allerlei verzoekingen komt. Wanneer er van alles op je afkomt wat je niet leuk vindt. Nou, dat is pittige. Ik weet niet of we dat allemaal wel eens meegemaakt hebben. Hè? Vast wel, de ene misschien meer, de andere misschien minder. Dat je inderdaad in dat soort situaties terechtkomt. En dat je dan met zo'n tekst geconfronteerd wordt. En dan heb je zoiets van, ja ja, maar hoe dan? Nou, even twee tellen weer terugkijken naar wat Paulus in Filippenzen schrijft. Verblijd u altijd, niet in de omstandigheden, in de Heere. En dat is de enige houvast die we hebben. En ik denk dat dat ook heel mooi past bij de zondag die we vandaag hebben, derde advent. En dan gaan we gewoon met elkaar eens kijken naar van, ja, maar hoe is dat dan? Wat betekent het dan om verblijd te zijn in de Heere? Welke uitleg is daarvoor? Welke woorden kan je daarvoor vinden? Nou, ik zat een beetje te bladeren door de Bijbel. Van ja, waar haal ik nou iets vandaan wat iets zegt over wie Jezus is en waardoor we ons kunnen verblijden in de Heere. En dan kwam ik gewoon bij Johannes 1, hoofdstuk 1, waar een heel mooi gedeelte staat waar ontzettend veel over Jezus gezegd wordt. En dat gaan we gewoon maar eens een beetje stap voor stap met elkaar doornemen. Johannes 1, en dan begin ik gewoon bij vers 1. En daar staat het volgende. De eerste vijf versen gaan we eerst lezen. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Nou, misschien dat het uit de context nog niet direct, of uit dit stukje nog niet direct eruit te halen is dat het over Jezus gaat. Maar als je de context gaat lezen, dan ga je tot ontdekking komen van, wacht even, hier gaat het over Jezus. En wat wordt hier allemaal over Jezus gezegd? In het begin. Hij was er al in het begin. Hij is eeuwig. Al van voor de schepping was hij er al. Hij is niet, het is niet zo dat God er ooit was, vanaf het allereerste begin, ooit, eeuwig, oneindig. En later is een keertje Jezus erbij gekomen. Nee, hij was daar. Hij was daar. In het begin was het woord daar. Tweede wat we ervan zien van Jezus is dat hij God was. Jezus is God. Jezus lijkt niet op God. Of Jezus heeft een paar eigenschappen van God. Nee, Jezus is God. Dan gaat het verder. Wie heeft alles geschapen? Dan zeggen we, ja, God. Maar hier staat, het woord heeft alles geschapen. En wie is het woord? Het woord is Jezus. Dan zie je ook gelijk weer die verbondenheid van Vader, Zoon en Geest in één God. Jezus is de schepper. Gaaf toch? Daar kan je blij om worden. En in het woord was leven. Als we kijken naar onszelf, we hebben leven gekregen. Net zoals een kindje dat is op een gegeven moment geboren, dat heeft leven gekregen. Dat is niet van, nou ja, neem een hap zuurstof en dan leef je. Nee, leven wat God geeft. Het leven wat je hebt, is door God gegeven. Hij is de gever van leven. Jezus is de gever van leven. En hij was het licht van de mensen. Met andere woorden, hij liet zien, als het ware, wie God is. Hij liet zien dat ook na de zondeval, zeg maar, dat de hele wereld, alles in duisternis gevallen was. Wat dan niet direct van, nou, het is gelijk allemaal donker en geen zon en zo. Zo wordt dat niet bedoeld. Maar in duisternis gevallen betekent gescheiden zijn van God. Was hij het licht, Jezus het licht, die terugkwam om dat licht te laten zien van God zelf in die duisternis. Prachtig toch? En als je dat dan leest, ongeacht omstandigheden waar je mee te maken hebt, dan kun je je verheugen in de Heer. Dan kun je blij zijn in de Heer. Gewoon om wat je hier leest. Maar er is nog meer. Komt er even een tussenstukje waar Johannes, de schrijver van het evangelie, iets gaat zeggen over Johannes de Doper. Dus zijn wel even twee verschillende, dat je dat even goed vasthoudt. Er was een mens, dat is dus Johannes de Doper, door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis of aan het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om aan het licht te getuigen. Dan denk je van, waarom staat dat er nou tussen? Even zo'n paar regeltjes over Johannes de Doper, want daarna gaat Johannes weer door over Jezus. Gewoon weer om te laten zien wie God is. God stuurt iemand. Waarom? Om te getuigen van het licht dat komt. Dus God, Jezus, de Heilige Geest, ziet om naar ons, stuurt een mens om te vertellen dat hij komt. Jezus. Dus God ziet naar ons om. Hij vergeet ons niet. En wil alles geven, wil alles doen wat nodig is om uiteindelijk de relatie weer te herstellen tussen God en ons. Gaan we verder. Vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Nou, weer een aantal dingen die iets zeggen over wie Jezus is. Hè? Het waarachtige licht. Het echt, authentiek, de enige. Met niets en niemand te vergelijken. God laat zich zien in en door Jezus heen. Hij pakt weer even terug op wat hij al eerder gezegd heeft. Hè? De wereld is door hem ontstaan. He, met andere woorden, opnieuw weer, Jezus is de schepper. Hij is de maker van alles. Dus alles wat we om ons heen zien, als we naar onszelf kijken, kijken hoe een menselijk lichaam in elkaar steekt. Er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, dat is ooit door een Big Bang gekomen en dan, nou ja, dan gaat het een beetje evolueren en dan uiteindelijk heb je de mens. Nou, ik vind het heel bijzonder hoor, dat ze dat zo vinden. Maar het is God die ons gemaakt heeft. God heeft ons geboetseerd. Jezus heeft ons geboetseerd en ingeblazen met zijn leven. Hij kwam tot het zijne. Daar gaat het over het volk Israël. Hij heeft eerst een volk uitgekozen. Hè? Dan moet je eigenlijk weer die hele geschiedenis door van wat we allemaal in de Bijbel lezen. Hè? Dat God begint bij de schepping met Adam en Eva en dan gaat het mis. En zo gaat hij elke keer gaat hij stap verder. En dan komt hij bij Abraham en dan komt er een volk. En dan zeg je, oké, nou ga ik mezelf laten zien door dat volk. En wat staat er? Hij kwam tot de zijne. Jezus kwam in de eerste plaats voor het Joodse volk. En ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben gezegd, nee, dat is de Messias niet. Kan niet. Kan je nagaan hoe blind ze waren? En misschien wel hoe blind wij ook geweest zijn. Hoe lang heeft het bij ons geduurd voordat wij zagen wie Jezus is? Het heeft mij bijna 30 jaar geduurd. Dus we hoeven echt niet te wijzen met vingertje van, oh, dat volk. Nee, wij zelf ook, hè? Maar hij komt wel, hij gaat door. Dan gaat hij verder. Vers 12. En er komt een mooi stukje waarin hij gaat uitleggen wat heel dichtbij komt, zeg maar. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dat is werk van Jezus, hè? Daar zit niks van ons bij. Johannes die zegt dat hier heel duidelijk. We krijgen de macht om kinderen van God te worden. Niet omdat wij nou zo goed zijn of dat wij nou alles weten. Op een gegeven moment zeggen van, oké, ik ben nu een kind van God, hè, zoiets. Nee, er moet iets gebeuren. Iets van binnen. En dat doet Jezus en niemand anders. We kunnen niet zelf een knop omzetten dat er iets gebeurt. Tuurlijk, we kunnen op zoek gaan, we kunnen bezig gaan, maar uiteindelijk is het Jezus die dat in ons bewerkt. En dan legt Johannes dat er ook nog even uit, hè, dat het niet niet uit bloed, hè, het is niet van mannetje, vrouwtje komen bij elkaar en die zorgen dat er een kind van God komt. Nee, zo werkt dat niet. Hè, het is niet ook vanuit het vlees, niet vanuit de begeerte. Het is ook niet de wil van een man, hè, die zegt van, nou, ik wil zorgen voor nakomelingen of zo. Nee, het is puur het werk van Jezus. Alleen Hij. En dan word je uit God geboren. Niet menselijk, hè, zoals dat kindje wat nu geboren is. Dat is een menselijke geboorte. Maar er zal een moment komen dat ze uit God geboren moet worden. Ze de kennis krijgt van, hé, wie is Jezus? Jezus doet iets in haar. En dan kan ze die stap zetten. Uit God geboren worden. Precies zoals Johannes in een paar hoofdstukken later tegen Nicodemus zegt. Hè, dat Jezus ook tegen Nicodemus zegt van, hoe zegt hij dat? Van, ja maar wacht even, hoe kan ik daar nou bij horen? Nou, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus die gaat dus gelijk aan de menselijke geboorte denken. Van, hè? Opnieuw geboren? Wacht even, hoe kan dat? Hoe kan ik in vredesnaam terug in de schoot van mijn moeder? Dat gaat toch niet? Dat is toch raar? Ja, zegt Jezus, maar dat bedoel ik ook niet. Je moet van boven geboren worden. Uit God geboren worden. En nog snapt hij het niet helemaal. Hij kan er niet bij van ja, maar wat, hè? En dat is God die dat in ons bewerkt, door zijn geest. Nou, als je dat weet, dan ben je toch blij in de Heer? Als je weet dat het een werk van God is, dat er niks van jou bij zit. Het is niet jouw inspanning, maar het is puur een werk van God. Gaat hij verder. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes, dat is Johannes de Doper weer, getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Er wordt weer ontzettend veel gezegd over wie Jezus is. Het woord is vlees geworden. Jezus, God, is vlees geworden. God is gelijk aan de mens geworden. God wilde bij de mens zijn, als mens. Zodat we hem konden zien, konden aanraken, konden ontdekken van wie is hij nou eigenlijk. Jezus is het plaatje van God. Hij heeft onder ons gewoond. Als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er... Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tent bij ons opgezet. Dat is weer de heenwijzing naar het Oude Testament, waar het gaat over de tabernakel. Waar God woonde. Weet u nog? In de woestijn, 40 jaar, werd een tent gebouwd. En dan kwam de wolk en God woonde daar. Dat is de heenwijzing die Johannes hier gebruikt. God heeft zijn tent onder ons gemaakt. En dan staat dat er een beetje tussen haakjes. Niet dat dat niet in de tekst staat of zo, maar dat is om even aan te geven dat Johannes even teruggrijpt op iets wat hij meegemaakt heeft. Hè? Want het evangelie heeft hij geschreven nadat hij alles al meegemaakt had. Hè? En hij was een van de drie discipelen die op de berg was, de berg van de verheerlijking. Waar hij Jezus zag in echt de hemelse gedaante. Dat je echt van wow. Petrus, daar hoor je van alles over. Hè? Dat is ook een flap uit, die vertelt er iets over. Ik denk dat Johannes erbij gestaan heeft, echt zo. En nu pas eigenlijk iets daarover kan schrijven. Van, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als de enige. Met niets en niemand te vergelijken. Hij stond daar zomaar. Wit, lichtgevend en... Nou, ik kan me voorstellen dat al die woorden door Johannes' zijn hoofd heen gaan en dat hij gewoon het probeert in drie woorden neer te zetten. Enig geborene van de Vader. Uniek, met niets en niemand te vergelijken. Vol van genade en waarheid. En er zit weer een link bij met de wet. Hè, de wet is door Mozes gegeven. Een wet die alleen maar... kon laten zien van wat er allemaal verkeerd ging. En dan moest je allerlei offers doen en weet ik het allemaal, om een beetje in het reinen te komen met God. En nu, in Jezus, is er genade en waarheid. Daar komen we straks nog weer op terug. En dan zegt hij nog iets van wat Johannes de Doper gezegd heeft. Hè? Dat Johannes de Doper heeft gezegd van, hij was er al voor mij. Terwijl Johannes de Doper eerder geboren was als Jezus, zegt hij van Jezus, nee, hij was er al voor mij. Opnieuw weer die heenwijzing van, weet je, Jezus is God, hè? Hij was er altijd al, eeuwig, altijd al. Die is niet zomaar ontstaan, hij was er gewoon al. Hij was er eerder dan ik. Nou, echt gaaf als je daar eventjes wat mee bezig bent, daarover nadenkt en gaat onderzoeken en gaat kijken en ziet van, wauw, er wordt in dit gedeelte ontzettend veel over Jezus gezegd. De laatste paar versen. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Nou, een paar versen waar ontzettend veel in staat. Uit zijn volheid hebben wij... van alles ontvangen. Het woordje volheid, dat is even belangrijk. Want dan gaat het over het totaal van God. Nogmaals, Jezus is niet een stukje van God of zo. Jezus is totaal God. En die, als het ware, hoe zeg je dat? Een stap heeft gedaan, iets heeft gedaan van oké, ik ben vol van God, maar toch wil ik bij de mensen zijn als mens. En tegelijkertijd daarmee dus tijdelijk afstand doen aan een aantal dingen, die eigenschappen die bij God horen. Toen Jezus op aarde rondliep, het zat wel in hem, hij was wel alomtegenwoordig, maar dat was het ook niet, want hij kon er op één plek tegelijk zijn. Maar die volheid van God zat wel in hem, die was er wel. He, dus Jezus is niet, even in alle eerbied gezegd, een slap aftreksel van God of zo. Nee, Jezus is God. De volheid van hem is in hem aanwezig en hebben wij ontvangen. Hij is in die zin naar ons toegekomen. En wat hebben we nog meer ontvangen? Genade op genade. Heb je foutje gemaakt? Vergeven. 5 minuten later, heb je foutje gemaakt? Vergeven. Twee minuten later een foutje gemaakt, vergeven. Genade op genade, op genade, op genade, op genade. En dat blijft continu doorgaan. Totdat dit terugkomt. Dan hebben we voor eeuwig echte genade. En tot die tijd ontvangen we genade op genade. Vergeving op vergeving. Kunnen we zelf niks aan doen. We kunnen proberen goed te leven, kunnen ons best doen, enzovoorts, enzovoorts. Brengt je geen millimeter dichter bij God. Handen open houden en ontvangen van hem. Genade op genade. Net hadden we het ook al over, hè? Genade en waarheid. Hè? De wet is door Mozes gegeven. Mozes was een tussenpersoon. Ontvang de wet en gaf die door aan het volk. Van dit moeten jullie doen. Nou, we weten allemaal dat dat een onmogelijk iets is. En wat is er met Jezus? Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Genade en waarheid in de persoon zelf. Jezus zelf is genade en waarheid. Op die manier kwam die tussen ons, als mens. Nou, niemand heeft ooit God gezien. Nee, dat klopt. Kijk de Bijbel maar naar, niemand heeft ooit God gezien. We hebben geen idee hoe God eruit ziet. En wat zegt Jezus op een gegeven moment? Ik en de Vader zijn één. Toen een van zijn discipelen naar hem toe kwam van, ja, maar wacht even Jezus. Wie is nou de Vader? Laat ons nou de Vader eens even zien. Hallo, zegt Jezus, ben ik al zo lang bij jullie. Ken je hem nou nog niet? Kijk nou naar mij. Ik ben het. Jezus is de Vader. Jezus is Vader, Zoon en Geest in één. Hij heeft ons, hier staat dan verklaard, een beetje moeilijk woord, maar als je, andere vertaling, hij heeft hem ons doen kennen. Door Jezus kennen we God. Kijk naar Jezus, lees over Jezus en zie God. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, los van welke omstandigheden, en daar wil ik echt niet mee bagatelliseren wat er soms ons kan overkomen, hè? Begrijp me goed. Maar wat er ons ook overkomt, waar we ook mee bezig zijn, wat er ook allemaal gebeurt of nog gaat gebeuren, we kunnen ons ten alle tijden verheugen. Ten alle tijden verheugen. Niet in onszelf of in een gemeente of wat ook, maar alleen maar hierom. Wees blij dat Jezus er altijd geweest is. Wees blij dat Jezus God is. Wees blij omdat Jezus de gever van leven is. Wees blij dat je door Jezus een kind van God bent. Wees blij dat Jezus de Messias 2000 jaar geleden is gekomen, als mens onder de mensen. Wees blij dat Jezus uniek is en de enige Zoon van God. Wees blij dat Jezus de volheid van God aanwezig is. Wees blij dat Jezus ons genade op genade schenkt. En wees blij dat Jezus ons heeft laten zien wie de Vader is. Gaaf toch? Om op deze zondag, de derde advent, waar de oproep eigenlijk in zit van verheug je, wees blij dat je door Jezus, in Jezus, blij kunt zijn. En dan komen we weer bij de tekst. Verblijd u in de Heere. Niet in jezelf, niet in de gemeente, niet in je rijkdom of wat dan ook. Verblijd je altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd je. Amen. Vader, als we dit zo even allemaal tot ons door laten dringen, dan wil ik u danken, Heer, dat u zo ontzettend veel in uw woord hebt laten opschrijven. Heer, het is gewoon ontzettend gaaf. Een gedeelte wat we waarschijnlijk allemaal al zo vaak gelezen hebben, zo vaak over gehoord hebben. En dat er zoveel in zit van wie u bent. Heer, ik dank u. Ik dank u voor het feit dat u met niets en niemand te vergelijken bent. Ik dank u dat we in u, Heer Jezus, blij kunnen zijn. Wat ook de omstandigheden zijn, wat er ook allemaal gebeurt of op ons afkomt. En ik bid, Vader, dat u dat ook op de een of andere manier in ons uitwerkt. Heer, dat u in ons hart werkt, in ons denken werkt. Dat we ons niet te pakken laten nemen, want de tegenstander probeert ten alle tijden weer om die blijheid weg te roven. Maar daar heeft hij gewoon het recht niet toe, want hij is overwonnen. En daarom bid ik, Vader, dat u ons vult met uw geest. Zodat we, doordat we vol zijn van uw geest, u zelf in ons, dat we altijd blij kunnen zijn. Wat er ook gebeurt. Heer, zo geven we u alle eer. Want u komt alle eer gewoon toe. Niets en niemand anders. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.